En zo, broeders en zusters, waren wij de vorige keer terecht in het einde van Prediker hoofdstuk 2, waar weer eens een keer een conclusie getrokken wordt. En zoals ik al gezegd heb, dus altijd dezelfde conclusie. Hij zal ze nog vele malen herhalen in ditzelfde Bijbelboek. De conclusie namelijk van vers 24, waar in onze vertaling althans letterlijk staat: is het dan niet goed voor de mens dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien dat zoiets van de hand Gods is. Eigenlijk, ik weet dat het arrogant klinkt, maar soms denk ik wel eens, als het opnieuw vertaald zou moeten worden, zou het waarschijnlijk toch anders gebeuren. Ik zou de vers 24 helemaal niet in de vragende vorm vertaald hebben, overigens. Het is gewoon een conclusie die wij in het vers vinden, namelijk: er is niets beters voor de mens dan dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel het goede laat genieten in zijn arbeid. Dat is wat de prediker zegt, en niet in vragende vorm, zodat wij er eventueel dan toch nog nee op zouden kunnen antwoorden. En als het dan toch een vragende vorm is, het enige goede antwoord is uiteraard: ja, dat is precies wat van de hand van God is. En dat staat dan ook aan het eind van het vers. Dus er hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Wat God ons geeft van onze arbeid is dat wij daarvan genieten, is de gedachte. Het is een thema trouwens, dat schiet me zo te binnen, maar het is een thema dat zelfs in het Nieuwe Testament, in brief aan Timotheus, of nou de eerste of de tweede was, weet ik niet meer. Maar er zegt apostel ook, schrijft aan Timotheus dat God ons rijkelijk verleent. En hij heeft het inderdaad over materiële rijkdom daar, en heeft zojuist de rijken in deze tegenwoordige eeuw toegesproken. Maar hij zegt: God verleent ons rijkelijk om te genieten, om daarvan te genieten. Dat zouden wij dus ook inderdaad doen, als God het ons daartoe en voor dat doel geeft. En kortom, als het van de hand van God is, want hier staat dat dan ook inderdaad, dan is het onze verantwoordelijkheid om dat dan ook inderdaad zoveel mogelijk te doen. Het schijnt in strijd te zijn met gangbare christelijke opvattingen, heb ik begrepen. Maar daar weet ik eigenlijk ook niet hoe dat precies zit. Maar het is wat de Bijbel leert, inderdaad. Daarom zouden wij ook onder alle omstandigheden de Heer danken, zoals de apostel Paulus ons later ook voorhoudt. Bovendien schrijft de prediker in vers 25... over dat eten en drinken. Ik zeg er maar weer eens bij: eten en drinken is niet alleen eten en drinken. Hè? Eten is helemaal de aardigheid van het leven als zodanig. En daarvan zegt hij dan: want wie zou er van eten, van die arbeid, wie zou er van eten of wie zou zich daartoe haasten meer dan ik zelf? Men zou toch in de eerste plaats zelf de vrucht genieten van wat men doet en waarmee men bezig is. Ook dat is trouwens een vast thema in het Nieuwe Testament, en met name ook in de brieven. Zelfs wordt dat gezegd in verband met, laat ik zeggen, de opzieners, of hoe ze maar genoemd zouden worden. Men leeft van het werk dat men doet, wat het ook is. Of zoals het Nederlandse uitdrukking zegt: wie appelen vaart, die appelen eet. Maar of men die in Friesland kent, weet ik ook niet. Maar zo is die nou eenmaal. En dat is inderdaad een volstrekt bijbelse aangelegenheid. En de apostel Paulus moet zich helaas enige malen verdedigen. En zeggen dat het hem, dat hij best het recht heeft om te leven van het werk dat hij doet. Alleen, u weet, het werd hem kwalijk genomen dat hij dat bij gelegenheid niet deed. Ze zei: de man doet het evangeliewerk, zal ik maar zeggen, doet hij maar in zijn vrije tijd. Hij is geen fulltimer, hij doet het er een beetje bij in de avonduren of zoiets. En daarom namen ze hem niet al te serieus, vooral niet in Korinthe. En de Thessalonicenzen hadden er ook wat problemen mee, als ik het goed begrepen heb. Maar de apostel zegt: ik heb inderdaad recht om daarvan te leven. Dat is namelijk een Bijbels gegeven. En het komt uiteraard hier ook naar voren. Wie zou er van eten of wie zou zich daartoe haasten meer dan ikzelf? Want hij, en dan heeft dat inderdaad met een hoofdletter geschreven, omdat vers 26 inderdaad teruggrijpt rechtstreeks op vers 24, het einde daarvan, waar staat: ik heb ook gezien dat zulks van de hand Gods is. En dan meteen vers 26, want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde de mens die goed is voor zijn aangezicht. En zo verder. En om even terug te komen op vers 24, op het woordje ook. Ik heb ook gezien dat zoiets van de hand gods is. Ik heb ook gezien dat zoiets van de hand gods is. Is de goede uitspraak, denk ik. Want kennelijk betekent het dat hij het eerst zelf heeft vastgesteld dat het zo werkt. En dat het in het leven nou helemaal niet anders is. Men zou vreugde vinden, blijdschap, vrede in de dingen waarmee men bezig is. Maar daarna zegt hij, maar ik heb ook gezien dat dat van de hand gods is. En dat God het inderdaad zo wil. Dat dat het deel is, zoals de uitdrukking luidt in dit Bijbelboek. Het deel is dat God de mens geeft. Want God geeft wijsheid, vers 26, wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Eerst dan maar even de vraag, welke mens is er goed voor zijn aangezicht? Anders blijven we daarop hangen. En er is natuurlijk maar één antwoord op. Want naar de normen van goed en kwaad is er niemand goed voor Gods aangezicht. Er is niemand goed. Dus niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, zegt de apostel in Romeinen hoofdstuk 3 onder andere dan, maar hij ontleent het ook aan oud-testamentische schriftplaatsen. Niettemin wordt gesproken over de mens die goed is voor zijn aangezicht, en het kan moeilijk wat anders betekenen dan dat het gaat over gelovige mensen. Mensen die zich onderwerpen aan de waarheid en dus aan het woord Gods en aan het werk Gods. Want u weet hoe dat is, hè? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hetgeen trouwens ook in het Nieuwe Testament alsnog staat. Minstens 3 keer trouwens. En van iemand als Noach lezen wij. Noach was een rechtvaardig man in zijn dagen. En wij lezen aan de andere kant, is niemand rechtvaardig. En toch staat er, hij was rechtvaardig. Maar er staat ook achter, Noach vond genade in de ogen des Heren. En waar het op slaat, wordt ons achteraf medegedeeld in Hebreeën 11, als er staat, door het geloof heeft Noach, onder andere dan, en zo verder. Want de gelovige wordt geacht goed te zijn voor het aangezicht Gods. Meer verwacht God van de mens niet, meer heeft hij trouwens ook van de mens niet te verwachten. Maar minder verwacht hij uiteraard ook niet. Want dat is wat de mens kan, geloven. Dat hij het niet wil, is een ander verhaal. Maar hij kan het wel. Een mens kan zich niet houden aan de wet. Of hij dat nou wil of niet, dat maakt geen verschil. Hij kan het niet. En dat is ook niet wat God van de mens verwacht. Wat hij wel verwacht, is dat de mens zich met zijn geest, met zijn hart, of met zijn gemoed, zijn denken, of hoe dat maar heten mag, onderwerpt aan het woord Gods. Aan de dingen die God gesproken heeft. En daaruit leeft uiteraard, want we hebben het niet maar over filosofie of theorieën, maar we hebben het over de praktische levenswandel. En geloof is dus ook inderdaad een praktische zaak. Leven uit wat God gesproken heeft. En God heeft het kennelijk zo geregeld dat het goed is voor de mens dat hij eet en drinkt, namelijk dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid. En moeilijker is het niet. Het enige probleem wat ermee is, en waarom men er bezwaar tegen maakt, tegen dit soort uitspraken, is dat de mens veel te hoogmoedig is. Wij hebben het daar natuurlijk over gehad, en ik wil er ook niet elke keer op terugkomen, maar de mens verbeeldt zich nou eenmaal dat zijn aanwezigheid hier op aarde en in dit leven van groot belang moet zijn voor heel de mensheid, en bij voorkeur moet bijdragen aan de toekomst en aan de voorspoed van een volgende generatie, bij voorkeur enzovoort. Hij zal wat blijvend tot stand willen brengen en zo verder. En dat hij dat wil, heeft inderdaad een oorzaak. Er wordt in het volgende hoofdstuk, een bladzijde verder, op teruggekomen. Dus daar kom ik vanzelf ook nog wel een keer op. De mens heeft iets in zich van, hij moet iets blijvends zijn. Nou, dat is hij niet, dat weet hij. En dus is de volgende gedachte als alternatief. Hij moet iets blijvends tot stand brengen op een of andere wijze. Maar dat is een misverstand, dat hoeft hij helemaal niet. Voor zover er wat blijvends tot stand gebracht zou worden, zou God dat zelf doen. Het is het goede nieuws. Zodat er voor ons niks anders overblijft dan eten en drinken en onze ziel het goede doen genieten in onze arbeid. Ook als die arbeid voor de Heer is, zeg ik er voor alle duidelijkheid maar bij, omdat velen daar een groot verschil maken. Zeggen, nou ja, het een is oude mens, ander is nieuwe mens. Eén is oude schepping, ander is nieuwe schepping. Eén is vlees, ander is geest. Maar zo is dat natuurlijk niet. De mens is een mens. Een gelovige mens is een gelovige mens in de praktijk van het leven en zo verder. En wat voor alle bezigheden geldt, geldt ook voor de bezigheden in dienst van de Heer. Dat kan namelijk niet anders, want al onze bezigheden zouden zijn in dienst van de Heer. En als u vraagt hoe dan, dan zeg ik nou in de eerste plaats door ervan te genieten en het met volle overgave te doen. U weet wel, zoals het Nieuwe Testament dat zegt, wat gij doet, doet het van harte, Gode, dat wil zeggen voor God, en niet voor de mensen. En daarom dat onderscheid tussen het aardse leven en het dienen van de Heer, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is wat wij maken, ik weet niet om wat voor redenen, er zijn er een paar voor te bedenken waarom we het maken, maar we zouden het niet maken, het is namelijk een onrechte. Het is één geheel, we hebben één leven, heel ons leven zou zijn tot eer van God, was de bedoeling. Zie? En waar het voor de natuurlijke mens niet kan, als zondaar, kan het wel degelijk daar waar de mens zijn hart laat vullen met het woord Gods. Ik gebruikte niet helemaal de goede term, ik zei waar het bij de natuurlijke mens niet kan en die voelde, ik was onderweg naar een wedergeboren mens, maar dat bedoelde ik niet eens, want het is een waarheid die net zo goed geldt in oud-testamentische tijd, daar heb je alleen van doen met natuurlijke mensen, daar waren geen wedergeboren mensen, dat kon niet, want dat was het wachten op wat ik dan nu dus toch maar noem de wedergeboorte van Christus. Maar wat je wel had in het Oude Testament, waren gelovigen die notabene ook aan ons, die wedergeboren zijn, tot voorbeeld gesteld worden. Zodat je ziet dat het verschil toch niet zo groot is in de praktijk. Waar het over gaat namelijk, is dat wij de waarheid zouden verstaan. Zoals het andere Bijbelboek zegt, het voorgaande Bijbelboek, de vrezen des Heeren is het beginsel der wijsheid. Wij zouden de Heeren vrezen, dat wil zeggen hem kennen, met hem rekening houden, ook in de praktijk van het leven. En dan geeft hij ons enerzijds dat wij genieten van het leven dat wij hebben. En aan de andere kant, hij geeft ons wijsheid en wetenschap. En zo heb ik weer vers 24 en vers 26 aan elkaar gezet. Dat hebben de vertalers kennelijk ook gedacht dat zo moest. En daarom hebben ze vers 25 tussen haakjes gezet. Zodat u ziet dat ik het niet alleen bedacht heb. Maar er staat, zo is van de hand Gods, dat wij het goede zouden genieten in onze arbeid. Want hij geeft, dat goede kennelijk, maar vers 26 zegt, hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde. En het goede genieten zonder vreugde, ik zou niet weten hoe dat kan. Als u mij vraagt, is dat in de praktijk volstrekt hetzelfde. Maar het aardige is dat er meteen bij staat dat hij niet alleen die vreugde geeft of het goede geeft, maar dat hij ons geeft wijsheid en wetenschap. En wijsheid en wetenschap is noodzakelijk om rust te vinden. Onwetendheid maakt de mens onzeker, uiteraard. En onzekerheid maakt de mens onrustig. Stel een verhaal. En waar men onrustig is, waar men geen zekerheid heeft, daar heeft men ook geen blijdschap. En daarom, kinderen Gods, worden geacht zich te verblijden in den Heere, maar ook in alles, want dat staat er. Dat wil zeggen, onder alle omstandigheden. Omdat wij zekerheid hebben. Omdat wij vrede hebben met God. We weten wie wij zijn. We weten waarheen we onderweg zijn. En het is zo omdat wij God kennen. En beter nog in nieuwtestamentische termen. Omdat wij de Heer Jezus Christus kennen. En ons bewust zijn van onze positie in hem. Dat geeft vrede en blijdschap. En schept dus meteen ook de mogelijkheid om te genieten van het leven dat wij hier hebben. En dat is ook wat het Nieuwe Testament ons voorhoudt. Als je het nog sterker zegt, dan moet ik eigenlijk zeggen, het is wat waarover God ons ter verantwoording zal roepen. Er staat weer enige bladzijden verder en we komen ook dat dus vanzelf al tegen, maar het staat er echt. Niet over wat we met het leven gedaan hebben, maar of we er aardigheid in gehad hebben. Of we er blijdschap in gevonden hebben. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan komt dat ongetwijfeld voort uit dat wij hem niet kenden. En ik bedoel het gewoon letterlijk zoals ik het zeg. Dat hij geen deel uitmaakte van ons leven. Dat we hem hooguit kennen als een soort theorie van, ja, we weten dat er is wel zo'n God en het komt misschien wel goed of misschien niet, maar we houden er verder geen rekening mee. Zie? Dan krijg je dus inderdaad dat er geen aardigheid is aan het leven. En hoe verder het vordert, hoe minder aardig het is, denk ik dan altijd. Maar dat komt voort uit, in feite, de onzekerheid die we hebben. Dat komt voort uit onwetendheid. Maar hij geeft wijsheid en wetenschap. Het is een interessante uitspraak van vers 26. Hij geeft wijsheid en wetenschap, omdat de prediker vele malen zegt in dit Bijbelboek dat hij wijsheid zocht. We hebben het al een paar keer gelezen. Ik keerde mij om. Ik zocht om me heen. Ik keek om me heen. Te zoeken enzovoorts. En ik deed dingen om te komen tot kennis, om ervaring op te doen enzovoorts. Om te komen tot kennis en wijsheid en ik kwam tot bepaalde conclusies. Dan zeggen wij, nou, dan heeft hij met veel moeite wijsheid onderzocht en nagespeurd. Want dat is de uitdrukking in bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 13. Het resultaat is dan, het is nou veel moeite dan wat wijsheid en wetenschap verzameld heeft. En ik zal dat niet ontkennen, maar hij, de prediker zelf, relativeert het, brengt het terug tot de juiste proporties en zegt, nee, het is wat God geeft. God geeft wijsheid. God geeft wetenschap. En dat is natuurlijk ook zo. Als, wat was het, spreuken 8 is het, geloof ik. Maar als daar gezegd wordt, de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid, dan staat er dus dat men in de eerste plaats de Heer zou zoeken, dienen, kennen, zich aan hem zou onderwerpen, en dat daaruit men daaruit komt tot wijsheid. De eenvoudige gedachte is simpelweg deze, dat wanneer wij de Heer serieus nemen, maakt hij zich aan ons bekend. Op wat voor wijze dan ook. Dat het eventueel ons moeite kost, dat is waar, maar dat maakt het voor ons ook des te waardevoller. Ik zeg maar weer een paar dingen tegelijk in één keer, maar het lukt me anders niet om het uit te leggen. Wat een mens cadeau krijgt zomaar zonder wat voor te doen, dat waardeert hij niet. Gewoonlijk niet tenminste. Ik zie u denken, van, is dat zo? Ja. 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 En als ik dan bij mezelf denk, dan lees ik graag bijvoorbeeld stukken uit het zoeklicht op het NBC of het Israël en de Bijbel, als wat ik een uur in de Bijbel geweest en alles moet zoeken en dan denk ik van is het anders belangrijk uit van mij ofzo.
Nou nee, dat hoeft niet. De wijze waarop men komt tot kennis van de Heer, dat kan heel verschillend zijn. Sommigen komen daar alleen maar toe door ik zoek het goede woord. Ik had het ook willen zeggen, hardnekkig te blijven onderzoeken. Maar hardnekkig is natuurlijk niet het goede woord, hè. Maar door, laten we zeggen, ijverig met volle overgave in de Bijbel te spitten. Ik moet u zeggen, in theorie zou dat de beste methode zijn. In de praktijk is de methode die maar voor enkelen is weggelegd. Dat is nou eenmaal zo. Dat heb ik ook moeten leren, dat dat zo is. In de praktijk is het toch zo dat wij door anderen erop gewezen worden. Zo werkt dat nou eenmaal. God gebruikt middelen en middelaars. Hoe zeggen ze zoiets? Hij gebruikt instrumenten. Die instrumenten zijn dikwijls andere mensen die ons in die waarheid leiden. Maar het blijft natuurlijk altijd zo dat wat wij ook opdoen aan laten we zeggen, geestelijke of bijbelse waarheid, en hoe we het ook opdoen, wij zouden altijd dagelijks onderzoeken, ik moet het zo zeggen, wat staat zo in de Bijbel, wij zouden dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dat is dus een levenshouding, is de gedachte. Ik ben ook niet geneigd zo'n vers te interpreteren als dat je elke dag een bepaalde tijd moet doorbrengen met, ze hebben mij dit wel verteld, maar nou ga ik eens kijken of het wel in de Bijbel staat, want dat werkt zo toch niet. Maar we zouden altijd attent moeten zijn op, ja, dat vertellen ze wel, het is wel interessant, het spreekt me wel aan, of het spreekt me niet aan, maar is het ook Bijbels? Je hebt aan de ene kant mensen die zeggen, dit spreekt me aan, en zeggen, dan zal het wel Bijbels zijn. En je hebt andere mensen die zeggen, dit spreekt me niet aan, hebt u voor mij een argument waaruit blijkt dat het niet Bijbels is? Zulke post krijg ik dus ook tegenwoordig wel eens. Hè? Ja. Heb je ook Bijbels argumenten tegen die of die leer? Die geef ik ze nooit. Als ze zo komen, geef ik ze nooit. Ook al zou ik ze met graagte geven, dan nog niet. Want zo werkt het niet. Als je de waarheid zoekt, dan zoek je de waarheid. Dan kom je niet van tevoren met geef me eens een argument voor of tegen. Dat schiet niet op natuurlijk. Maar wat ik probeerde te zeggen is inderdaad dat de mens wijsheid nodig heeft. De mens heeft kennis nodig, hij moet de Heer kennen. Zeg ik dan toch maar voor de zekerheid eerst. Maar in de praktijk, hij moet zijn eigen relatie met de Heer kennen. Hij moet weten hoe je tegenover God staat en dus hoe je staat in de wereld. Als je de Heer kent, kent hij zijn omgeving ook. En weet je ook hoe hij met leven verder aan moet. Zie? Het hangt samen. Daarna is het waar, zuster, dat de een nou eenmaal veel uitgebreider en uitbundiger en intensiever. Het is niet allemaal echt hetzelfde. Maar niettemin, de een leeft intensiever dan de ander. Het leven van de een is groter dan de ander. De een leeft in zo'n wereldje en vindt dat voldoende. Heeft er niet meer nodig, voelt er zich happy bij. Anderen is dat veel te klein en die hebben wat meer nodig. Daar geldt dus ook inderdaad dat men naar evenredigheid de Heer zou kennen. Dat is automatisch zo. De mensen geneigd zijn te onderzoeken, willen weten. In deze wereld willen ze ook veel weten over de Heer. En andersom. Als ze met de wereld weinig problemen hebben, daar een plaats in hebben, daar tevreden mee zijn, dan hoeven ze meestal van de Heer ook niet zoveel te weten. Maar het hangt natuurlijk ook samen rechtstreeks met iemands aard, aanleg. Om niet meteen te zeggen, het hangt ook samen met iemands intelligentie, want daar heeft het mee van doen. Al mag je dat woord tegenwoordig niet meer gebruiken, omdat het discriminerend is. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ik ken mensen, dat zijn bekende mensen uit de boekjes, weet u wel. Uit de levensverhalen, uit de christelijke literatuur, zijn van die grootmoeders en grootvaders die hele dagen zitten in de Bijbel te lezen, weet u wel, en zitten te bidden enzovoort. Ze weten van de Bijbel weinig, maar ze hebben de vrede mee. En ze hebben een groot godsvertrouwen, zoals dat heet. Nog net schieten mij de goede termen te binnen. En begrijp me goed, ik bedoel het helemaal absoluut niet neerbuigend. Maar bij die mensen hoef ik niet aan te komen met de systematische uiteenzetting omtrent bepaalde Bijbelse leringen. Dat vragen ze ook niet en ze kunnen er waarschijnlijk ook niks mee. Begrijp je wat ik nou bedoel? Ik ben geneigd ze te rangschikken in de categorie kleine vaten. Maar vol zijn ze. En vol is vol. Zie? En dat is dus inderdaad voor iedereen verschillend. Je kunt het niet in absolute termen meten. Het is allemaal relatief. Maar in elk geval, wanneer men de Heer zoekt, openbaart hij zich. Dat is bekende verhalen. Er zit nog een filosofische basis onder ook, maar die is voor ons waarschijnlijk volkomen overbodig. Dat is deze. Als er een God bestaat, dan is het onzinnig om te denken dat hij zich niet bekendgemaakt heeft. Ik zeg het wordt grof, maar goed. Ik heb ook niet zo'n groot vocabulaire, denk ik altijd, maar zo is het, hè. Als er een God bestaat, dan wil hij ook wel weten dat hij bestaat. Ik bedoel, dan communiceert hij, dan maakt hij zich bekend. Zo kom ik ook altijd bij de Bijbel terecht, dat is makkelijk genoeg. Het is het enige boek in heel de wereld dat claimt woord van God te zijn. Dus je hoeft niet verder te zoeken. Toch? Je hebt geen andere keuze. Maar wat erachter steekt is dus dat God zich inderdaad laat vinden. Dus ook wat Paulus zegt, of op zijn minst impliceert, maar als je mij vraagt, hij zegt het gewoon, in handelingen 17 is dat, hè, geloof ik. Waar Paulus in Athene is, op de Areopagus. Terwijl ik het zeg, denk ik, dat heb ik geloof ik kort geleden hier aangehaald, maar weet ik nou niet zeker meer. Ik dacht het wel, hè. Maar handelingen 17. Waar dan staat dat God de mens gemaakt heeft. Vers 26. Uit een en bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Om op de gehele aardbodem te wonen. Er zijn nog plekken genoeg waar geen mensen wonen, denk ik, ten altijd. Dus vooruit. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. En de bepalingen van hun woning. Dat wil zeggen, God heeft tijden geregeld. Dat wil zeggen, hij heeft de geschiedenis als zodanig ingedeeld in verschillende perioden, in elk geval. En bovendien heeft hij de mensheid verdeeld over de aardbodem. Daar weten wij nou niks meer van, naar het schijnt, maar het staat wel degelijk in Genesis hoofdstuk 10. Nou goed. Dus God heeft het allemaal zo geregeld. En wat is nou de bedoeling van de mens? Wel, dat zij de Heere zouden zoeken. Of zij die Heer immers, dat wil zeggen ooit, tasten en vinden mochten. Waarmee in ieder geval gezegd wordt dat de mens geacht wordt in duisternis te zijn, anders hoeft hij niet op de tast te zoeken. Het blijft overigens beeldspraak natuurlijk. Zowel licht als duisternis als het tasten. Maar een goede beeldspraak. Men zou de Heere zoeken, of men hem ook tasten en vinden mocht, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Dat wil zeggen, hij kan gevonden worden, toch? En dat is weer zo, omdat als men de Heere zoekt, openbaart hij zich, maakt hij zich bekend. Het is altijd zo geweest, en dat is meer specifiek waar, in onze tegenwoordige bedeling. Ik bedoel gewoon in de tijd, bedoel ik eigenlijk de tijd tussen de dood en opstanding van Christus en zijn wederkomst, want dat is meer specifiek de tijd waarin God zich verbergt. Waarin hij dus als het ware verder van de mens afstaat dan in de oud-testamentische tijd. Dat is zo sinds dat men de Heer Jezus Christus verwierp. Sindsdien heeft God de mensheid losgelaten, is de uitdrukking, in Romeinen hoofdstuk 1, vanaf vers 18, helemaal het hoofdstuk uit eigenlijk. God heeft de mensheid losgelaten, overgegeven is het dan vertaald in de Statenvertaling. God heeft de mens losgelaten en hij verbergt zijn aangezicht voor de mensheid in het algemeen en voor Israël in het bijzonder. Niettemin blijft ook ondanks dat, en juist ondanks dat, blijft waar dat hij zich bekend maakt aan degenen die hem zoeken. Waarna iemand natuurlijk bijbelvast is en zegt, maar in Romeinen 3 staat dan toch, er is niemand die God zoekt. Dan zeg ik, nee, dat is waar, maar er zijn er wel die de waarheid zoeken. En hem dan ook vinden. En de waarheid is immers, kort gezegd, met een metafoor, de waarheid is Christus. En wat er gebeurt, is dat als men echt de waarheid zoekt, dan vindt men die ook. Niet als resultaat van het zoeken, maar omdat degene die gezocht wordt, zich bekend maakt. Alleen is het dan maar de vraag of men de waarheid dan wel Christus ook inderdaad aanvaardt. Dat staat daarna nog te bezien. Maar normaal gesproken, God maakt zich bekend. Als we iets willen weten, iets willen weten, zo werkt het niet, hè. Als wij hem willen kennen, maakt hij zich aan ons openbaar. Dat wil zeggen, dan begint hij ons te onderwijzen. Op zijn methode, langs zijn route, snel of langzaam. En in welke aanpak dan ook, dat kan langs de theoretische weg zijn, in elk geval, via zijn woord. Dikwijls ook langs de praktische weg, zo gaat dat nou eenmaal. En zo zouden wij hem leren kennen. En daarin vervolgens onze rust en onze vrede vinden. Het betekent niet dat we daardoor grip krijgen op ons leven, dat is niet zo. Maar het betekent dat wij leren dat hij grip heeft op ons leven. En wij zouden ons dan aan hem overgeven. En wat God doet, is wel gedaan.
Ik vind die overgang altijd zo moeilijk. Jouw wil onder zijn wil. Toch...
Nou ja. Ja goed, daar zit ook het werkelijke probleem. Maar dat is diezelfde hoogmoed van de mens weer. Die zegt, ik moet toch, enzovoorts. En er komt van alles van binnenuit. En hij moet niet, hij moet ontvangen. Dat is het bekende verhaal uit de Johannesbrieven, zeg ik altijd, hè. God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. En toen we het hier bespraken, want dat was hier toch, hè, heb ik gezegd, ja, we hebben zo'n zend- en ontvanginstallatie, maar de bedoeling is dat je er niet aankomt. Hoofdzakelijk. Meestal niet. En dus op ontvangen blijft staan. Luister, zodra je die knop indrukt om te zenden, ontvang je niks meer. Zie? Dat is het hele verhaal, hoor. En daar dient ons verstand toe. Niet om iets te creëren, om iets tot stand te brengen. Of om onszelf te verwerkelijken, zoals het tegenwoordig zo plechtig heet. Maar inderdaad, om hem te leren kennen. En daarin verwerkelijkt hij zich, maar worden wij ook verwerkelijkt. Wat een lelijk woord eigenlijk. Maar, hoe zeg ik zoiets? In Nieuw Testament is het term dan, met risico dat het ook niet begrepen wordt, waar wij ons openstellen voor hem, als in de eerste plaats, krijgt hij gestalte in ons. Maar vergis u niet, dat is niet een vreemde die in ons komt, waarna wij afstotingsverschijnselen gaan vertonen of iets dergelijks. Hij is ons leven. En het onderscheid tussen dat nieuwe dat in ons geplant is en ons eigen leven, wat het ook is, dat onderscheid wordt helemaal niet gemaakt. Het is één geheel. En vandaar dat wij hem zouden kennen. Niet alleen weten wie hij is, hem zouden kennen. Dat wil zeggen, in gemeenschap met hem zouden leven. En dus ook zouden wij de kracht van zijn opstanding kennen. Dus Filippenzen, wat het maar was, 3. Filippenzen 3, waar het uitgebreid staat. Of wat Galaten zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En toch zegt hij, ik leef. Ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En dat is wat er gebeurt. En alleen in nieuwtestamentische termen denken wij daar dikwijls heel mystiek over. En niet ten onrechte, maar daardoor begrijpen we dikwijls ook niet. We denken aan de Heer die in ons woont. U weet wel, de Heer Jezus die in onze hartjes wil wonen. Want daar begint het verhaal dan mee. Ik begreep nooit wat het betekende, maar ja, zo was dat nu eenmaal niet waar. En je gelooft dat pas achteraf leer je er iets van begrijpen. Want wat er in de praktijk gebeurt, is dat dat levende woord Gods, en dat zou men niet onderschatten, dat het levende woord Gods in onze harten geplant wordt, met dank voor de uitdrukking aan Jacobus 1. Dat levende woord wordt in onze harten geplant en komt daar tot ontwikkeling. Niet als iets vreemds, maar als onderdeel van onze eigen wezen. Van onze geest heet zoiets. Maar in de praktijk ook van onze ziel, want er staat erachter. Van onze levenswandel namelijk. Zie? En dat is het resultaat van dat woord dat wij ontvangen. God geeft ons wijsheid en wetenschap, maar daarmee juist het goede en dus blijdschap. Het goede uit vers 24, de blijdschap eveneens uit vers 26. En daardoor inderdaad zekerheid en dat soort dingen meer. Sterker nog, daardoor worden wij ook volwassen gelovigen. Ik had ook wel mensen willen zeggen, maar gelovigen zijn mensen, begrijpt u. Dus vooruit. Dat is waar het om gaat. Zekerheden die wij hebben, en daar leven wij dan inderdaad vervolgens uit. Was de bedoeling. Zie. Maar het begint met deze dingen. Onderwerping aan hem. In ieder geval niet het zoeken van eigen eer of iets dergelijks. Wat natuurlijk vele malen gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. Niet het zoeken naar hoge dingen. Geen gedachten koesteren hoger dan die u voegen. Dat was Romein 12 waar dat staat. In verband met geestelijke gaven. En maar ook in verband met veranderd worden door de vernieuwing van uw denken enzovoorts. We zullen bescheiden en nederig zijn. En dan heeft hij de gelegenheid om zijn werk in ons te doen. En dat geeft hij ons. Zie? En echt, dat geeft ook meer vrede dan de uitvoering van onze eigen wil. Maar om die wil dan even terug te komen, zuster. Het is Filippenzen niet 3, maar hoofdstuk 2 nog. Dat zegt, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Als het goed is. En als het niet Gods wil is die in ons werkt, ja, dan heeft het ook geen zin om er wat mee te doen of te bestrijden of wat dan ook. Het zou Gods wil zijn die in ons bewerkstelligd wordt. En die wordt in ons bewerkstelligd door de inwoning van zijn woord, doordat wij hem kennen. En of daarna iets onze eigen wil is of de wil van de Heer, ik ken het onderscheid niet. Het onderscheid bestaat er. Niemand kan het onderscheid maken, dat weten wij niet. Dat zal achteraf dan wel blijken. Maar in elk geval is het zo, maar nou staat Filippenzen 2 natuurlijk te bespreken, in elk geval is het zo dat wij zouden leven, wandelen, handelen, doen vanuit ons hart. Daar kan je een grote chaos door krijgen, dat weet ik ook wel. Maar ja, de voorwaarde die erbij is, is dat hart gevuld zal worden inderdaad met de Heilige Geest, met het leven van Christus, met het woord van Christus, het woord Gods, of hoe het maar genoemd mag worden. En dan gaat er heus niks mis. En aan de andere kant, dan zegt u natuurlijk, ja, maar als dan ons hart niet gevuld is met deze dingen, kun je dan ook uit je hart leven? Zeg, ja, dat maakt toch niks uit. Dan doen we onze eigen dingen. Nou en? Ja, maar dat is toch zonde, zeg ik ook. Nou en? Ik bedoel, heel vervelend misschien voor de omgeving. Dan zeg ik, beheers je een beetje. Wees anderen niet tot last. Maar daar blijft het dan ook verder bij. Maakt verder niet uit. Wij zouden leren te leven niet onder dingen die opgelegd worden. Daar vindt een mens nooit zijn blijdschap in. Daar word je alleen maar gefrustreerd van. Wij zouden niet leven onder de wet, maar uit genade. En dus vanuit wat God in ons inwendige plant. Wij zouden hem daartoe de gelegenheid geven dat hij dat doet. Maar niettemin, wij zouden daaruit leven. En daarna zeg ik, maar en dat deze waarheid weliswaar niet algemeen gepredikt wordt om praktische redenen, maar in het oude klassieke evangelische jargon noem ik het altijd, daar vind je het dus wel terug, hè? De Heer heeft mij in het hart gegeven om, enzovoorts. Hoor je dan nog? Zie, nou zo hoort het ook. En of het de Heer was bij u, ja dat hoef ik niet te weten. En of het de Heer was bij mij, dat hoef ik u ook niet te vertellen, dat blijkt wel. Dus van mij zult u zulke uitdrukkingen niet horen. Maar het neemt niet weg dat ondanks dat u die uitdrukkingen niet hoort, dat het wel zo werkt. De Heer geeft je in het hart om bepaalde dingen te doen. En dat doe je ze ook. Zie? Je moet natuurlijk niet andere mensen tot last zijn. Je moet een beetje kritisch blijven in alle dingen. Maar voor de rest, je zou doen gewoon. Doet, daar staat er dan ook. Ik spreek zo snel door dat ik me de tijd niet gun om het op te zoeken. Ik ben altijd bang dat ik dan de draad kwijtraak. Hè? Maar vooruit. Zoek hem toch even op dan. Filippenzen 2. Waar immers in Filippenzen 2 dat beroemde schriftgedeelte staat en tegelijkertijd zo omstreden schriftgedeelte over de Heer Jezus zelf, die zich vernederd heeft, dat wil zeggen die zich onderworpen heeft aan Gods woord en daarmee aan Gods wil. En dus nam hij de gestaltenis van een dienstknecht aan, vers 7, van een slaaf namelijk, en hij is de mensen gelijk geworden, daar heb je dus nederigheid, onderwerping, maar eigenlijk geloof, want dat is wat het is. En dan vers 8, en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, dat is geloof, onderwerping, gehoorzaamheid, tot in het uiterste. Maar daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. En het wordt hier aangehaald, niet in de eerste plaats als een christologische uiteenzetting, maar het wordt hier aangehaald omdat het geldt als voorbeeld voor u en mij. En vandaar het vervolg op dit schriftgedeelte meteen in vers 12, al zo dan, gelijke wijze naar het voorbeeld van Christus, al zo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. De gedachte is simpel voor deze, die van de Heer loon denkt te ontvangen, want dat is wat zaligheid binnen dit verband is. Als je van de Heer loon hoopt te ontvangen, dus je verwacht dat de Heer tot je zegt, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht, en zo verder. Over weinig zijt gij getrouw geweest, getrouw. Over veel zal ik u zetten, is je dat wel, en dat is de bedoeling uiteraard, wel, werk dan, want geloof zonder werken is dood. Dat is maar theorie. Het gaat om praktisch geloof, altijd. De Bijbel is altijd praktisch, nooit theorie. Theorie in zichzelf is namelijk onzin. Theorie bestaat namelijk niet. In zichzelf kan het niet bestaan als er geen praktijk is. Toch? Nog afgezien van alle theorieën die ooit ontwikkeld zijn, zijn ontwikkeld geworden vanuit de praktijk. Velen denken dat het andersom is, maar het is niet zo natuurlijk. Op school leren wij eerst de theorie en daarna pas de praktijk. Maar de dingen zijn ontstaan in de omgekeerde volgorde. Toch? Ja, het is goed om je dat een keer te realiseren. Nou goed, praktisch dus, hè. Werkt u zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, beide. Let op beide, dat legt nadruk op de termen die nu komen, hè. Zowel het willen als het werken. Het is niet maar onze wil en we hebben een idee en we vragen de Heer, geeft hij ons de kracht om het uit te werken?
Ook niet andersom, de Heer geeft ons een wil en daarna moeten we in eigen kracht proberen die wil Gods uit te werken. Integendeel, hij werkt in ons zowel het willen als het werken. Waar dat niet gebeurt, is het gewoon omdat men de Heer niet kent. Omdat het woord niet in het hart woont, enzovoorts. Willen is de uitdrukking van denken. Willen is het resultaat van denken. Immers, ja, bewust of onbewust, dat doet er nou niet toe. Maar dat denken zou zijn op basis van het woord Gods. Dat zou ons denken bepalen. Anders gezegd, het woord Gods zou ons denken voeden. Het wordt niet voor niks ook als brood ons voorgesteld waarmee we ons zouden voeden. Het voedt in de eerste plaats onze gedachten en daarmee ons gemoed en dus ons leven als zodanig, onze beleving. En daar komt bepaalde wil uit voort. En die wil zou men doen. En automatisch dan ook in de kracht Gods. God verwekt die wil in ons door zijn woord of door zijn geest of hoe het maar heten mag. En daarna geeft hij ons ook de kracht om die wil uit te werken. En dus, het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, niet naar het onze, naar zijn welbehagen en dan vervolgens doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En tegenspreken vertaal ik altijd nog met samenspreken, want als ik het lees staat dat er. Het gaat niet om tegenspreken, het gaat om samenspreken. De gedachte is simpelweg dat als God in ons het willen en het werken bewerkstelligt naar zijn welbehagen, dan moeten wij niet gaan overleggen met anderen of we dat wel zullen doen of niet. Of het wel wenselijk is of zo. Of we het wel goed doen. We zouden het gewoon doen. Al moet ik erbij zeggen dat sommige dingen, sommige wil die in ons gewerkt wordt, natuurlijk toch een wil is tot samenwerking met. Dat je gezamenlijk wat doet. Dat kan allemaal natuurlijk. Daar moet je samen spreken. Maar niet met de vraag van of je het wel zult doen of niet. Zie? En als dit gebeurt, dit willen en het werken, in de praktijk, dan is men onberispelijk en oprecht. Dat is vers 15. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudend het woord des levens, en zo verder. Zie? Zo werkt het. Het werk Gods in ons leven wordt op deze wijze bewerkstelligd. Je vindt dat natuurlijk ook gewoon in Romeinen 12. Meestal haal ik in dat verband Romeinen 12 aan, omdat het er uitgebreider staat. Maar dat kent u uit het hoofd toch langzamerhand? Of niet? Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Je moet jezelf beschikbaar stellen, dat is alles. En dus bereid zijn om je te onderwerpen, in de praktijk van het leven ook. En wanneer wij dat doen, dan is het volgende punt. En echt, dat gaat niet op een andere volgorde. Dat is gewoon het systeem, zo werkt het. Dus mechaniek is een wat oneerbiedig woord, maar dat is misschien het duidelijkst. Zo werkt het. Volgende punt is dan dat wij deze wereld niet gelijkvormig worden, maar veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Dus verandering van denken. Zie? Eerst beschikbaar zijn, daarna plant God dat woord in onze harten. Als wij ons daar tenminste voor openstellen en hem daartoe de gelegenheid geven natuurlijk. En dan vervolgens is het resultaat dat wij proeven. Be moet je eigenlijk doorstrepen. Hè? Dat is een nuance die de vertalers hebben aangebracht. Maar het is ten onrechte. Beproeven is testen en zo. Dat is het niet echt. Het is gewoon proeven, beleven, ervaren. Opdat gij moogt proeven, dat wil zeggen in de praktijk van het leven leren wij begrijpen welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons persoonlijke, ik bedoel dus individuele leven. Dat kan niemand u vertellen. Wat God met u wil, daar staat ook niet in de Bijbel. Wat er in de Bijbel staat, is wat God met de gemeente als zodanig wil. In het algemeen met ieder van ons. Maar specifiek, aangepast aan wie wij zijn, zal ik maar zeggen, kan niemand ons vertellen. Dat hoeft ook niet, dat maakt de Heer onszelf duidelijk. En we zullen proeven wat die goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons leven is. En proeven, dat weet u, dat komt niet van buitenaf, dat is testasten of zo. Proeven is inwendig. Je moet eerst tot je nemen en dan
leer je het waarderen en begrijpen enzovoorts. Dus ervaring dus, hè. En daarna zegt de apostel, nou ja, bij mij is een bepaalde genade gegeven. Mijn Gods wil met betrekking tot mijn leven is onder andere dat ik u vermaan. En tot u spreek, of tot u schrijf, vers 3. En zo zegt de apostel, zo heeft God een goede, welbehagelijke en volmaakte wil met betrekking tot een ieder van ons. Want gelijk wij één lichaam, in één lichaam vele leden hebben en de leden niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. En zo verder, zo werkt dat nou eenmaal. We hebben dus een individuele functie in het lichaam, maar welke die functie is, zal in de praktijk blijken, of beter nog met deze termen, wij zullen dat individueel proeven. Maar ertussendoor staat in vers 3, dat de apostel zegt, ik zeg aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, tot aan een bepaalde maat namelijk, met beperkingen. We zouden niet meteen het hoogste zoeken of iets dergelijks. We zouden bescheiden zijn en dienstbaar zijn, is het idee. En dat is het grote struikelblok altijd in alle Bijbels onderwijs, enerzijds. En anderzijds kun je ook zeggen, dat is het grote struikelblok ook bij de bestudering van de Bijbel. Wij moeten het niet beter weten dan de schrift zelf. We moeten ten alle tijden bereid zijn om ons aan de schrift te onderwerpen en ook dus onze eigen ideeën daaromtrent aan te passen. En dat is een levenshouding. Maar het is er dus een van geloof, zeggen we. Ja, dat is er een van nederigheid. Zie? En daarin zouden we inderdaad bevrediging vinden. Er is niks wat zoveel blijdschap, vrede en zekerheid geeft als het dienen van de Heer. Nee, ik zat te denken, hoe was dat liedje ook alweer van te zingen? De zusters. Ik ken de tekst niet helemaal uit het hoofd, maar het was zoiets als in het dienen van de Heer vind ik ware vreugde en zekerheid in het dienen van de Heer. En het was schitterend lied, binnenkort op de plaat. Let's see dan, vooruit. Maar inderdaad, zo werkt dat. Ik vond het verbijsterend toen ik het lied voor het eerst voorbij hoorde komen. Ik denk, hoe bestaat het heen? Ben ik nog nooit in een lied tegengekomen. Niet in een Nederlands lied althans. Maar daar stond het gewoon letterlijk zo in. En dat is ook zo. Daar vind ik ware blijdschap en zekerheid in het dienen van de Heer. In alles wat men doet enzovoorts. Maar het is omdat waar men nederig is, daar ontvangt men blijdschap. Het goede namelijk en wijsheid en wetenschap en vreugde. God geeft dat. Ben ik terug in Prediker 2 vers 26. Want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat je vreugde kunt hebben, dat je het goede kunt genieten zonder wijsheid of wetenschap. Misschien zijn er die zich dat wel kunnen voorstellen, maar ik niet. Zuster Meiring ook niet, denk ik, maar vooruit. Als ik het zo begrepen heb. Maar toch, zo is dat toch. Je wilt toch weten, in ieder geval wil je de dingen weten die rechtstreeks met je eigen leven van doen hebben. Die rechtstreeks van doen hebben met je relatie tot God. Niet je relatie tot de medemens, of broeders en zusters, maar je relatie tot God. Daar gaat het in de eerste plaats om. En van daaruit zal de relatie met anderen, in je omgeving zal ik maar zeggen, in orde komen. En als de relatie met God niet in orde is, dan komt de relatie met de medemens helemaal nooit in orde. En met broeders en zusters ook niet. Kun je zeker van zijn, dat komt niet goed. Kan namelijk niet. Je moet eerst voor jezelf rust en zekerheid vinden. Dat kan alleen in een relatie, dat is inderdaad zo. Maar dat is niet in een huwelijk of iets dergelijks. Maar het is een relatie met God. Dat is de basis van elke andere relatie die daaruit voortvloeit. Zie? Maar hij geeft dat. Het enige wat wij zouden doen is hem zoeken. Daarna zeggen we weer. Ik zei er straks, wat een mens cadeau krijgt, dat weet hij niet te waarderen. Ik moet u zeggen dat wij niettemin uit genade leven. En genade is gratis cadeau en dus geheel voor niets. Van een neef van me geleerd, die uitdrukking. En dat is ook zo, maar wij waarderen het toch omdat het ons wel wat kost. Gek genoeg. In de praktijk namelijk. En daar is het oude punt weer.
Wat het ons kost is dat we onze eigen plannen in eerste instantie opgeven, ons onderwerpen aan de Heer. En onze plannen, voor zover wij ze maken, onderwerpen we ze daaraan. En daarna zou je nog kunnen afvragen, maar zijn dat eigenlijk wel onze plannen of zijn het toch meteen de plannen van de Heer? Is het zijn wil die in ons bewerkstelligd wordt? En wat het je dan kost? Ja, wat kost het je? Kan nooit veel zijn, want zoveel hebben we niet dat we op kunnen geven voor hem, denk ik. Wat is een mens nou helemaal? Wat heeft hij dan? De prediker zegt niet veel. Precies, dus zoveel geven wij toch niet op. Dat lijkt misschien heel wat, maar het is het niet. Integendeel, we krijgen er heel wat anders voor terug. En daarom waarderen we het wel. En inderdaad, bij gelegenheid in ons leven, ook als kinderen gods, zal dat geloof heus op de proef gesteld worden. Zullen we heus bij gelegenheid weer eens af en toe wat moeten laten of iets moeten betalen. Letterlijk of overdrachtelijk. Maar goed, dat is wel goed om ons te bepalen bij wie wij zijn en wat onze plaats is. We zouden leren te dienen en dan zal hij het een en ander in ons bewerkstelligen. En zodra daaruit ons eigen hoogmoed voortkomt, breekt het weer af. Zo gaat het. Maar goed. Hij geeft wijsheid, wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Naar zijn normen dus ook. Niet naar menselijke normen. Mensen zoeken blijdschap, het goede, vreugde, ook wijsheid en wetenschap. Maar dan naar andermans normen. Naar normen die gangbaar zijn. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik er weinig mee te maken heb. Maar ik weet heus wel dat heel de samenleving bepaald wordt. Ik denk voor meer dan 90% door dingen die gangbaar zijn. Niemand wil het eigenlijk. Maar omdat iedereen het toch iedereen denkt dat ieder ander het wil, wil men het ook. Zo gaat het allemaal dezelfde kant op, zo langzamerhand. De hele samenleving, alle mensen bewegen langzamerhand in dezelfde richting. En soms gaat het dan na verloop van tijd weer de andere kant op. Dat is meestal een generatie verder dan minstens, maar vooruit. En niemand wil het eigenlijk, maar het gebeurt gewoon. Maar in de praktijk betekent het inderdaad dat men niet leeft en dat men zich aanpast aan gangbare normen. Maar het heeft met waarheid zoeken niets van doen. Zie. En wat het je dus kost, die genade gods, ja, dat is bijvoorbeeld dit. Dat je je poot een keer stijf zet en zegt, ja, nou loop ik niet verder mee. Ik moet eerst weten waar het naartoe gaat en waarom. Zie. En dan wordt het verticaal zoeken in de richting van de Heer. Wat zegt hij? Wat is zijn norm? Naar welke norm zou de mens leven? Dan vergeet je al die filosofen weer uit de Handelingen 17 in Athene, weet u wel. Laat die maar omvallen, want dat betekent Athenemers, dat ze omvallen. Nou goed, laat die filosofen maar omvallen. We zetten het woord God ervoor in de plaats. En Paulus komt daar op de Areopagus in Athene, komt met het woord God en zegt, het is maar één ding wat de mens zou doen, God zoeken. En wat vindt men dan? Nou ja, evangelisch jargon, dan vindt men de Heer. Dat is ook zo, maar wat men ook vindt is het goede, blijdschap, vreugde, wijsheid, wetenschap. Kortom, alles wat de mens van nature toch eigenlijk zoekt, maar wat hij niet kan vinden. Zie? God geeft het aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. En er komt dus een leuke draai aan het verhaal. Namelijk, maar aan de zondaar geeft hij bezigheid, dus druk bezig zijn, hè? Aan de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, want u weet, de mens blijft op zoek, hij weet alleen niet wat, dus alles wat hij vindt, verzamelt hij. Het is een soort, hoe moet je het zeggen, eigenlijk is het een neurose, maar het is wat de mens doet, hè? Verzamelen. Ik heb het niet over het hobbyistische verzamelen, hoewel dat een lichte vorm daarvan is, denk ik wel eens. Maar er is verder niks mis mee. Maar in het leven is hij aan het verzamelen. Hij wil iets zijn eigendom maken. Niet alleen materieel, maar ook in geestelijke zin. Hij wil iets tot stand brengen en kunnen zeggen, dat is van mij. Ook al is hij dan niet de bezitter wellicht, omdat hij het verkocht heeft. Ik kan toch zeggen, maar het idee is van mij en ik heb het geregeld. Het is van mij. Er staat als het ware mijn naam op. Enzovoorts. Dat is verzamelen. Maar het is natuurlijk de uitwerking van een verkeerd gerichte bezigheid. Wat hij zou verzamelen is
Wat zouden de kinderen Israëls ook alweer verzamelen buiten de lege plaats? Wat manna. En wat deden ze in de lege plaats? Nou ja, in Egypte nog. Voorraadschuren bouwen voor de Egyptenaren. Dus alles wat de Egyptenaren te veel hadden, dat moest dan in hun bouwwerken, weet je wel, van tichelstenen en zo, moest dat opgeslagen worden. Wat goed voor was, toe maar. Zullen we het nou verder niet over hebben. Maar verzamelen, voorraadschuren. Maar daarna kwamen ze in de woestijn en toen zouden ze ook verzamelen. Wat zouden ze verzamelen? Manna. En de een verzamelde veel, daar komt hij weer, hè. De een verzamelde veel en de andere verzamelde weinig, maar het was altijd precies genoeg. Hetzelfde verhaal als van die kleine en grote vaat en de olie erin. Zie? Maar men moest het wel verzamelen. Men kreeg het gratis, cadeau en geheel voor niets. Dat God legde dat dan neer op een of andere wijze. Niettemin, mensen moesten het wel zelf verzamelen. En dat is wat wij ook doen. En vergis je niet, manna was een beeld van het woord Gods, hè. Ik zal nog even idee wat het was trouwens, maar laat me zitten. Maar het was het woord Gods. In de wereld normaal gesproken niet te vinden. Maar als men de Heer zoekt en de Heer volgt, legt de Heer dat neer. En krijgt men te eten, krijgt men leven. In de meest brede betekenis van de term. Maar de natuurlijke mens, wat doet die? Die wil de Heer niet en dus blijven ze verzamelen van alles en nog wat. Men blijft zoeken, wat het maar is, men weet niet wat, maar men zoekt. Enzovoorts. Men vindt nooit, maar wat men gevonden heeft, wordt wel steeds meer en steeds groter. Of althans, in sommige gevallen, het lijkt alleen maar steeds meer en steeds groter. Hè? Dat is de werking van het zuur, deze mimmers. Maar er staat dat God het zo geregeld heeft. Het ligt namelijk in de natuur van de schepping als zodanig, van het schepsel, de mens. Aan de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. Het is natuurlijk toch twee keer hetzelfde. Maar de herhaling van het woord drukt precies uit wat het is. Hè? Men blijft er maar mee bezig. Het is hetzelfde begrip als het begrip jagen in de Bijbel. Als iemand een jager is, dan is hij een verzamelaar. Dan is hij druk bezig met van alles na te jagen, zich eigen te maken. En u weet, in de Bijbel komen ze er slecht af. Uit mijn hoofd ken ik er twee. Nimrod, een groot jager. Voor Gods aangezicht staat erbij. Leuk, hè? Hij geeft de mensen dat ze van hem niet zoeken. Ze niet goed zijn voor zijn aangezicht, want nu dan laat God ze jagen. En dat was Nimrod in elk geval. Daarnaast had je natuurlijk Esau. En daarnaast ben ik geneigd te noemen Kain. Die was weliswaar geen jager, maar daar heb je een ander beeld. Dat is het beeld van het zwervende en dolende zijn op de aardbodem. Dat is namelijk het derde synoniem. Je hebt jagen, verzamelen en zwerven. Maar ze vinden nooit. En de jacht is nooit ten einde. Zie? Vraag het maar aan een jager. En ook in andere branches, zal ik maar zeggen, vind je hetzelfde verschijnsel. Wat is het beste boek dat u geschreven hebt? Vroeg men laatst, of het beste gedicht wat u geschreven hebt. Ik kwam het laatst trouwens ook vinden, wat is die beste film die u gemaakt hebt? En alle antwoorden waren steeds hetzelfde. Het volgende. De volgende film, de volgende boek, het volgende gedicht, enzovoorts. Dat vind ik heel jammer, zoiets, hè. Het is begrijpelijk, je vindt het ook natuurlijk dat het zo gaat. Het is zelfs aan te bevelen aan de mens van ga maar rustig door. Hè? Maar aan de andere kant, het leidt natuurlijk tot niks. Men komt nergens uit, het houdt het nooit op. Want op een gegeven moment komt echt die volgende niet meer. En dan is het beste boek, beste gedicht, beste film nog steeds niet gemaakt. Toch? Nou. Maar God geeft aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Wijsheid, wetenschap, vreugde. Maar aan de zondaar, dat is dus per definitie ook hier de ongelovige, want alle mensen zijn zondaren. Het is dus, gaat dus specifiek om de zonde van ongeloof, als levenshouding. Aan de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat hij het geven, en daar komt die leuke wending, opdat hij het geven aan dien die goed is voor Gods aangezicht. Want de aardigheid van het verhaal is, ik weet wel, het is wat lange termijn denken, maar in de Bijbel moet je dat nou eenmaal leren. De aardigheid is, een mens kan nog zoveel verzamelen, hij moet het opgeven, hij sterft namelijk, daar hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van de vorige verse. Die erfenis blijft over, maar waar gaat uiteindelijk de laatste definitieve erfenis naartoe? Wat er ook vergaderd is, wie krijgt het? Degene die het langst leeft. Want, Nederlandse zegswijs, wie het langst leeft, erft alles. En wie leeft het langst? Degene die het laatst lacht. Toch of niet? De gelovigen. Want wat was het beloofd ook alweer aan... Wat heeft God aan de mens beloofd? Nou goed, iets smaller dan. Wat heeft God beloofd aan Abraham? Dat is hetzelfde, maar vooruit. Want Abraham blijft het voorbeeld. Wat heeft God aan Abraham beloofd? Dat hij een zoon zou hebben. Ja, dat is met de microscoop... met een vergrootglas bekeken. Abraham heeft het beter begrepen dan dat. Wat was hem beloofd? Romeinen 4. Hè? Bijvoorbeeld, ja, dat is Hebreeën. Hebreeën 11, ja. En nou Romeinen 4? Dat hij, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Toch? De belofte aan Abraham geschiedt. Toen hij nog in de vooruit was enzovoort. Was de belofte dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En niet andersom. Andersom zou de natuurlijke gang van zaken geweest zijn. Dan zou de wereld Abraham geërfd hebben. In de zin van, Abraham is dood. En wat Abraham ook heeft, het komt terecht bij degene die hem overleeft. Dus de wereld. U weet wel, prediker 1. De mens komt en de mens gaat. Enig geslacht komt. Enige generaties gaan. Enzovoorts. Maar de aarde blijft maar staan. En wat de mens ook tot stand brengt. Hij moet het loslaten. De wereld erft die mens. Maar wat aan Abraham beloofd is. Het is een interpretatie meteen hoor. In Romeinen 4. Wat aan Abraham beloofd is. Is dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Met andere woorden. Deze wereld zou voorbij gaan wellicht. Maar Abraham zou het overleven. En dat zo is, staat verderop in Romeinen 4, leest u het zelf maar eens na, want er staat niet alleen dat Abraham een gelovige was en dat het hem gerekend is tot de gerechtigheid, er staat ook wat Abraham geloofde. En er was niet maar dat hij een zoon zou hebben, Isaac, hoewel dat de aanleiding was, vergelijk het maar, Romeinen 4 en Genesis 15, maar er staat in Romeinen 4 bij wat hij werkelijk geloofde. In een God die de doden opwekt. In die God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. In de zin van dingen die niet meer zijn alsof zij nog waren. Opstanding. Want Abraham heeft begrepen, hij was niet zo oppervlakkig. Abraham heeft begrepen dat als God uit hem die verstorven staat er dan was. Maar er staat natuurlijk toch gewoon gestorven, hè. Uit hem die gestorven was. Terwijl ook de moeder in Sara gestorven was. Dat als God daaruit dan toch nageslacht kon verwekken. Dan is dat hetzelfde als opstanding uit de dood. En hij heeft het goed begrepen. Dat is wat hij geloofde. En dus hij zou erfgenaam de wereld zijn. En dus, Hebreeën zegt het met andere termen. Binnen de kader van de Hebreeënbrief. Hij verwachtte de stad die fundament heeft. Dat wil zeggen, stad is een koninkrijk en als hij fundamenten heeft, betekent het dat het blijft staan. Dat het een onwankelbaar koninkrijk is. U weet, een wielrenner die benen heeft, dat is een die het goed kan. Dat weet u toch, hè? Die in staat is de koers te winnen, dat is de uitdrukking. En een stad die fundamenten heeft, wil zeggen dat die stad blijft staan. Zie? Gebouwd op de rot, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon een nieuwe schepping. Nou ja, een nieuw verbond, maar dat is een nieuwe schepping. En zo verder. En de aardigheid is dus dat wat de mens ook verzamelt, wat de mens ook doet met de wereld, maakt niks uit. Het komt uiteindelijk toch terecht bij de gelovigen. En aan de andere kant, in de praktijk is het ook zo dat God ons geeft wat wij nodig hebben. En waar ook materiële dingen en waar hij het vandaan haalt. Ik moet er wel eens om lachen, want ik heb er toch wel eens mee te maken. Enkele keer. Nee, waar komt de geld vandaan? Het is toch wel eens leuk om te weten waar het vandaan komt. Ik denk altijd, je kunt het beter niet weten. En pecunia non olet en al dat soort dingen. Dat maakt mij ook verder niks uit. Maar betekent wel dat geld in de wereld verdiend wordt, zal ik maar zeggen. Maar dat het gebruikt wordt voor de dienst van de Heer. Voor het werk des Heeren. Ja, hoe anders dan? Waar komt het dan vandaan? toch gewoon uit de business, uit wat de wereld doet. Uit de economie, zou ik maar zeggen. Dat moet toch ergens vandaan komen, of niet? Nou, dat is het leuke ervan. Het komt uit die oude wereld waarvan Satan de God en overste is. Maar de Heer gebruikt het. Het is niks nieuws. God gebruikt alles ten goede. Voor degene die hem lief hebben, anders heb je er uiteraard niks aan. En in dat verband staat het natuurlijk ook in Romeinen 6. Maar dat is het verhaal. Het is of we hebben de bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. Maar dat is de bezigheid die God aan de zondaars geeft, Vader. En wat God ons geeft is precies wat we nodig hebben. Wijsheid, wetenschap, vreugde, blijdschap, het goede genieten enzovoorts. En er is er geen reden meer om je in te graaien, om te vergaderen. Dan heb je gevonden wat je zocht. Zie? En dat is wat God ons geeft. Met hoogmoed heeft het niks te maken. Het is ook niet het resultaat van onze eigen inspanningen. Het is wat God uit genade aan ons geeft. En wat wij zouden doen als zijn schepsel is simpelweg ons aan hem onderwerpen. Er is niks mee mis. En voor degene die toch wat hoogte zoekt, wel nu, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Dat is de Bijbelse boodschap. Nou, daar moeten we dringend bij laten, want het is de hoogste tijd voor de pauze. En we gaan eerst nog even terug naar het laatste vers van hoofdstuk 2, waar we samenvatting vinden in vers 26. Hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde. En om die vreugde ging het, hè? Dat sluit aan bij vers 24. Geef wijsheid, wetenschap en dus vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht, maar aan de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. En dan fijntjes opdat hij staat bij mij met een hoofdletter, maar maakt niet uit of het met een klein of met een hoofdletter is. In de praktijk komt erop neer dat wat zondaar verzameld wordt toch gegeven uiteindelijk, hoe dan ook, aan de gelovigen. Door God of door die mannen maakt geen verschil, hè. Opdat hij het geven ding die goed is voor Gods aangezicht, punt. En dan staat er, dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Namelijk, die bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. Maar het is ijdelheid en kwelling des geestes die van God komt. Want God geeft aan de zondaar die bezigheid om te verzamelen. Maar het is eigenlijk ledigheid. Het dient tot niks. En dan zijn we weer rond. Als het verzamelen, het vergaderen toch niet tot iets leidt, nou waarom geven we het dan niet gewoon op? Einde van de jacht. En dan worden we toch nog een huisman zoals Jacob. Hè? En niet zoals Esau. Om het zo te zeggen. Hoe dat ook zij, er is niet zoveel voor nodig om vreugde te vinden. Men zou de Heer kennen. Men zou wijsheid kennen. Men zou wetenschap hebben. En dat is ons genoeg. Dat is genoeg voor onze beleving. Begrijp me goed, het is ook bepalend voor wat wij doen en laten. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de beleving. Hoe wij tegen de dingen aankijken. Dat maakt alle verschil. Waarna een nieuw hoofdstuk begint. Met een nieuwe pericoop en een nieuwe kop erboven. Min of meer, dit is een nieuwe afdeling. Eentje die volgens mijn indeling dan loopt tot en met vers 14. Maar niettemin sluit het wel degelijk bij het voorgaande aan. Het is een beroemde gedeelte wat ook vele ongelovigen kennen. Namelijk, alles heeft een bestemde tijd. En nog een keer hetzelfde. Alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En er volgt een tamelijk vervelende lange opsomming, denk ik wel eens. Maar er worden allerlei begrippen die volkomen tegengesteld zijn, tegenover elkaar geplaatst. En er wordt van gezegd, dat zeg ik op voorhand voor ik het doorlees, er wordt van gezegd dat hoe tegengesteld die dingen ook zijn, op hun tijd zijn ze allemaal goed. En dat is het eigenaardige, het is ook een beetje in strijd met de wet. De wet zegt dit is goed en dat is niet goed, doe dit en doe dat niet enzovoorts. De prediker zegt hier, nou ja, sommige dingen zijn onder bepaalde omstandigheden inderdaad niet goed, maar als de omstandigheden veranderen, dan zijn ze waarschijnlijk wel goed. Of ze goed zijn of niet, of ze goed zijn of kwaad, hangt af van de omstandigheden. Dus van de tijd, zeggen wij, zo staat het er ook, er is een tijd om dit en een tijd om dat, maar u weet, tijd als zodanig is niks. Het gaat niet om tijd, het gaat om gebeurtenissen en dus omstandigheden. Of zoals ik altijd zeg, niet alleen maar om omstandigheden, maar om omstanders. Gaat om wat er aan de hand is. En dat is bepalend voor of wij iets zouden doen of laten, of iets goed is of niet. Er is namelijk een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Het zijn tegengestelde begrippen, maar niettemin, beide zijn goed op hun tijd. Natuurlijk, er is een tijd om geboren te worden, om voortgebracht te worden, of hoe men het maar vertalen wil. En als je het heel smal neemt, een vergrootglas bij, dan zeggen ja, na 9 maanden moet wel geboren worden, want 9 maanden was het toch, ik ben het bijna weer vergeten. Maar goed, na 9 maanden moet er wel wat geboren worden. En als het te vroeg is, is het niet goed. Als het te laat is, dan is het helemaal niet goed. Dus het moet wel, dus er staat een tijd voor. Maar wij kennen ook een tijd, maar dat mag je tegenwoordig niet zeggen, omdat het discutabel is en politiek incorrect. Maar er is een tijd om te sterven ook. Ik zal er nog net iets van zeggen. Ja. Want als je nek niet uitsteekt, kom je niet vooruit. Dat heb ik geleerd van een schildpad, broeder. Ja. Dus dat doe ik nou ook maar. Ik kreeg van iemand zo'n bordje. Omdat ik het wel eens zeg, zal mijn nek maar weer eens uitsteken. Ik kreeg zo'n bordje, zo'n gebrand schilderd ouderwets houten bordje met een schildpad erop. En in het Engels stond daar dan op dat ook een schildpad niet vooruit komt als je zijn nek niet uitsteekt. Dus die heeft een ereplaats in mijn kantoor. Maar ik zal er wat van zeggen, er is een tijd om te sterven en ik denk wel eens, maar je mag het niet hardop zeggen, naar het schijnt, ik denk wel eens dat sommige mensen verzuimd hebben om op tijd te sterven. Ik probeer het netjes te zeggen, ik bedoel het ook heel netjes te zeggen, maar u begrijpt toch wat ik nu probeer te zeggen? Voor sommige mensen was het beter geweest als ze eerder waren overleden. Waaruit je rustig mag concluderen dat ik niet zo zie zitten om het leven van de mens meer te rekken dan nodig is. En ik ga er liever niet dieper op in. Maar ik heb vroeger thuis al geleerd dat het soms wel eens gunstig kan zijn als iemand betrekkelijk jong overlijdt. We zeggen dan voor zijn tijd, want we hebben er eufemisme voor. Want je weet nooit namelijk waarvoor zo iemand dan juist bespaart. Gespaard is geworden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toch? En soms denk ik ook wel eens, tegenwoordig worden de artsen geacht zo knap te zijn dat ze je van allerlei kwalen kunnen verlossen. Maar er zijn een paar kwalen waar ze je niet vanaf kunnen helpen. En dat zijn nog niet de prettigste dingen om aan dood te gaan. Hè? Dat kunnen we toch even onder elkaar zo eerlijk even zo zeggen. Zo is dat toch? Begrijp me goed. Ik, onder omstandigheden weet ik ook niet wat ik moet doen, of wat ik zou moeten adviseren, of wat ik zelf zou willen. Maar het feit blijft bestaan, er is een tijd om te sterven. Sommige mensen hebben zichzelf veel te lang overleefd. Zo heet dat, is een vaste uitdrukking. Die of die heeft zichzelf overleefd. Het is gewoon zo, het leven was al lang voorbij, maar ik heb een grootvader gehad, die zei het van zichzelf. Die hoopte dat hij zou sterven, liefst zo snel mogelijk, omdat, ja, wat had hij nog van het leven te verwachten? Niet dat hij erg ziek was, maar hij kon niks meer. Daar was hij te zwak voor. En hij werd, vlak bij de 100 ergens in ieder geval. Ja. Nou goed. Maar dat kan. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven. Die kan iedereen begrijpen. Een tijd om te planten. En een tijd om met geplanten uit te roeien. Ieder die een tuin heeft, weet dat. He? Uit te roeien, dat wil zeggen, roeden en al de grond uittrekken, toch? Ja. Maar dan wordt die moeilijker. Er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Die is tegenwoordig in het christendom taboe, maar vooruit. Maar staat wel in de Bijbel. Zie. Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Hangt van omstandigheden af, toch? Sommige mensen lachen op de verkeerde tijdstippen, toch? Nemen we ze hoogst kwalijk. Ja. En andersom. Sommigen wenen op het tijdstip dat het eigenlijk niet zou moeten. Dat gebeurt ook. Maar vooruit. Er is een tijd om te kermen en een tijd om te springen. Er is een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Volstrekt het tegenovergestelde, maar het doet zich voor, hè?
Een tijd om te omhelzen en een tijd om dat juist niet te doen. Om verre te zijn van omhelzen, of hoe je dat dan anders maar moet formuleren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Gewoon om kwijt te raken, is het idee. Zo gaat dat toch. Al was het maar in de handel, hè. Er moet op een gegeven moment ingekocht worden. Maar als het niet verkocht wordt, ook nog weer daarna, dan schiet het ook niet op natuurlijk, hè. Moet allemaal op tijd. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen zijn ook zo van die problemen in het leven, hè. Zullen we het, ik zeg altijd, zullen we het bewaren of gooien we het meteen weg? Ja, soms bewaren de dingen eerst en daarna gooien ze weg. En waar het op wacht, waarschijnlijk tot op het moment dat je er echt bij half vergeten bent of het niet meer zo aan hecht. Het verandert in het leven nou eenmaal, hè. Zo gaat dat toch? Goed. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen, een tijd om te spreken. Dat is ook een hele moeilijke voor ons altijd, hè. Wanneer zou je wat zeggen en wanneer hou je je mond? Weet niet, het is moeilijk te beoordelen, maar het is wel zo. Lijkt mij, ik denk dat het in het algemeen een groot probleem is in het leven, in de samenleving, in het sociale leven. Wanneer zeg je wat en wanneer denk je het alleen maar hou je je mond, toch? Ja. Ik heb iemand gekend, dat was een ouder iemand, die zei, ik ben altijd heel, heel terughoudend geweest, ik heb altijd nooit veel gezegd, maar zei ze, ik heb daar nu eigenlijk spijt van. Ik had toch eerder moeten zeggen hoe ik erover denk. Of adviseren of ingrijpen. Ik kan me voorstellen dat je zegt, dat doe ik niet, laat maar gaan, dat komt wel goed. Misschien komt het goed, of misschien komt het vanzelf in orde. Maar als het niet vanzelf in orde komt, dan heb je later spijt dat je niet je mond hebt open gedaan, toch? Dat heb ik nagevraagd aan een D66'er, maar daar gaat het nou. Over tolpoortjes zouden we het nou niet hebben, hè? Maar zoiets, hè? Begrijp je wel? Wanneer trek je aan de rem? Of zoiets, hè? Wanneer grijp je in? Bepaal het maar eens. Nou goed. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Hangt namelijk van omstandigheden en omstanders. Maar hangt van omstandigheden af. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Want er bestaat wel een tendens om te denken van oorlog is nooit goed. Of geweld is nooit goed. Maar dat is natuurlijk onzin. Wij allen kunnen ons een situatie voorstellen waarin geweld zonder meer voor de hand ligt en geëist is. Toch? Niet? Nee? Kan u niets bedenken? Nou, ik wel. Ja, omstandigheden waarin je geweld moet gebruiken. Ik herinner me nog wel een keer dat er midden in de nacht hoorde ik iemand beneden in mijn huis rondlopen. Het eerste wat ik gedaan heb is iets groots en hards en zwaars opzoeken, alvorens naar beneden te gaan. Met dichtgeknepen keel en alles. Ik ben geen held, maar en ook niet sterk trouwens. Maar ik denk erom dat ik het gebruikt zou hebben. Ja. En de rechter zou daarna gezegd hebben, maar Kleinaveld, heb je het gedaan met veel te veel geweld. Het middel was veel te zwaar enzovoorts. Ze zeggen, ja, dank je de koekoek. Op zo'n moment weet ik maar één ding. En, toch. Het is er niet van gekomen toen. Maar de rest van het verhaal vertel ik u toch niet. Maar ik kan me het wel voorstellen, ja. Natuurlijk wel. Goed, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Er zijn heus dingen die je de moeite laat maken om ervoor te strijden. Die dingen zijn er in het leven. Echt. In het algemeen is dat zo. Bovendien, men hoeft oorlog en vrede ook niet meteen al te letterlijk op te vatten. Wij als dienstknechten van God, ik bedoel wij allemaal, wij zijn dienstknechten Gods. We zijn dus krijgsknechten, we staan midden in de strijd. Tegen een tegenstander, toch? En zuster, als u het zich niet kunt voorstellen wat hier gestreden moet worden, God weet het wel en hij doet het ook. Hij strijdt wel degelijk. En hij mag dan in zijn eigen wet gestaan hebben, gij zult niet doden, maar hij doet het. Niet omdat het zijn doel is, maar bij gelegenheid doet hij het wel en heeft gezegd dat hij de zondaren zal uitroeien. Toch? Ja. Nou goed. Waarmee alleen maar gezegd wil zijn, vandaar zo'n lange opsomming, daarom ga ik er ook punt voor punt niet op in, ik geloof niet dat dat de bedoeling is, maar er wil alleen maar mee gezegd zijn dat de meest tegengestelde dingen bij gelegenheid inderdaad wel degelijk goed zijn.
En andersom, dat dingen die in zichzelf in het algemeen goed lijken, onder omstandigheden kwaad zijn. Omdat het de omstandigheid niet voor is. Het is er de tijd niet voor. Zie? De volgende fase, maar die voelt u al aankomen, die komt pas in hoofdstuk 7, geloof ik. Nou, ik weet niet zo gauw waar. Er komt in een van de volgende hoofdstukken nog aan de orde, dat wat een mens bereikt in zijn leven, voor zover hij wat bereiken zal, maar voor zover hij wat bereikt, ligt dat lang niet altijd alleen maar, ligt zelfs helemaal nooit alleen maar aan wat hij kan en zijn ijver of zijn kracht of iets dergelijks, maar het ligt aan de omstandigheden. Je moet de wind mee hebben, zal ik maar zeggen. De tijd mee hebben, heet het dan in ons jargon. Maar het zijn natuurlijk weer de omstandigheden. Je moet geluk hebben. Zie? Nou goed. Dus alles heeft zijn tijd en beloop, staat daar. Ja, beloop. Alles heeft zijn gelegenheid. Want tijd in zichzelf, nogmaals, is niks. Hè? Alles heeft zijn gelegenheid. En een van de geheimen, hoe zeg je zoiets? Een van de geheimen van het leven is dat je die tijd weet te herkennen en je kansen ziet. U weet wel, grijp toch de kansen door God u gegeven. Dat is zo'n kans, een omstandigheid. Daar moet je gebruik van maken. En als je dat niet doet, dan laat je de gunstige gelegenheid voorbij gaan. Zie? Dat geldt in het leven in het algemeen. En in dit geval neem ik maar als voorbeeld datzelfde lied. De gedachte van het lied is natuurlijk dat je de gelegenheid krijgt om een keer wat over je Heer en Heiland te vertellen. Als je die gelegenheid krijgt, zou je het moeten doen. En er ook op bedacht moeten zijn. Je hoeft er niet altijd mee te komen, hoewel sommigen dat doen. En niet altijd verkeerd, maar in het algemeen geldt, als je zo'n kans krijgt, zou je hem inderdaad moeten gebruiken. Maar het is een normaal verschijnsel in het leven van alle dag, toch? En als de gelegenheid er niet is, kun je beter ook niet eraan beginnen. Aan wat dan ook. Want ja, er wordt toch niet wat. Dat is verspilde energie bij gelegenheid. Toch? Nou goed. Wat voordeel, wat nut, vers 9. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Dat is een herhaling wat we eerder gezien hebben. De mens vraagt zich dat steeds af, wat voor nut heeft mijn werk, enzovoort. Ja, dus in wezen is dat gewoon de grondvraag van heel de filosofie. Wat voor zin heeft het leven, feitelijk? En de mensheid houdt zich daarmee bezig. En God heeft dat zo geregeld, opdat de mens daardoor tot God zou komen, uiteraard. En dan staat er als commentaar op vers 11, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Alle dingen in het leven, alle gelegenheden zijn in zichzelf schoon wanneer ze plaatsvinden onder de juiste omstandigheden en de juiste tijd. En in zichzelf zijn dingen dus niet verwerpelijk of afkeurenswaardig. Het hangt alleen van de omstandigheden af. Daarom vind ik het altijd zo vreemd dat men in onze dagen bijvoorbeeld geneigd is om gebeurtenissen die zich dikwijls enige decennia geleden, tientallen jaren geleden hebben afgespeeld, om die nu te beoordelen in het licht van, of de duisternis, van onze tegenwoordige tijd en ons tegenwoordige denken. Zie. Het heeft geen zin om dat te doen. Het is ook niet eerlijk om dat te doen. Mensen doen dingen of denken dingen of komen tot conclusies en beslissingen onder de omstandigheden waaronder ze zich toen bevonden. U weet wel, die hele kwestie van die treinkaping bij Wijster en zo, die hele beweging van die Molukkers, die staat vandaag weer ter discussie. En met de gedachten van vandaag, ook de politieke gerichtheid van vandaag, beoordeelt men wat er toen gebeurd is en zegt het was fout. Ja, als je alles van tevoren weet. Nee, nog langer geleden, er waren mensen in Nederland fout, want ze waren lid van de NSB. We wisten ze veel. Nog in de 30e jaren. Dat wisten ze niet. We konden ook niet weten waartoe het allemaal zou leiden. En hoe zo'n club zich, NSB dan. Maar hoe zo'n club zich zou ontwikkelen enzovoorts. En wij kijken achteraf en zeggen, dat was fout. Ja, ja, het ging fout. Dat is inderdaad wel. Het ging helemaal fout. Hm? Maar goed. Nee, of er dan misschien toch iets goeds in was, ja, dat weet ik niet. Bij nader inzien, menselijk gedoe, dat is altijd fout. Ik bedoel, maakt mij weer verder weinig uit. Maar het gaat maar om het idee dat men dingen moet beoordelen onder omstandigheden. Er zijn in mijn leven heel veel dingen gebeurd die ik aan de ene kant betreur, waarvan ik zeg van waar is het maar niet gebeurd. Aan de andere kant, als je mij vraagt, zou je het dan nu anders doen, zeg ik... Nee, met wat ik toen wist, zou ik weer hetzelfde gedaan hebben. Als ik het nu over moest doen. Met dezelfde kennis en onder dezelfde omstandigheden zou ik gegarandeerd hetzelfde doen. Alleen nu ben ik achteraf en ik weet wat er van terechtgekomen is. Van wegen die ik toen ingeslagen ben. Dan zeg ik, ja, die had ik beter niet kunnen inslaan. Ja. Ja, goed. Maar daarom heb ik er nog geen spijt van. Je moet die dingen dus zo niet beoordelen. Je gaat oprecht door het leven of niet. Een van de twee. En wat je in al je oprechtheid en eerlijkheid gedaan hebt tegenover jezelf en dus ook tegenover de Heer, daar hoef je nooit spijt van te hebben. Ook al pakt dat na bepaalde maatstaven verkeerd uit. Zie? Want wat zijn die maatstaven dan eigenlijk? Wiens maatstaven waren dat dan helemaal? Ik bedoel, dat weten wij toch niet? Zie? Wat dus overeind blijft is dat wij oprecht zouden zijn, altijd naar de Heer toe enzovoorts. En eerlijk zijn, naar Hem en naar onszelf enzovoorts. Want ieder ding is schoon gemaakt op zijn tijd. Het hangt ook samen trouwens met bijvoorbeeld de Nieuwtestamentische uitspraak. Ik weet en ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf. Alleen als je het onrein acht, dan is het onrein. Met andere woorden, in gewoon Nederlands zit tussen je oortjes. Het is hoe je er tegenaan kijkt. Maar in zichzelf is niks onrein. En in zichzelf is alles schoon. Als het maar in de juiste omstandigheden geplaatst wordt, dan is het schoon. Wij kijken naar de natuur. En vooral christenen doen dat. Je weet wel, natuurfilms voor de evangelische omroep, dat is je van het, hè. De natuur die zo mooi in elkaar steekt. En dan denk je, ja, als die natuur die, waar we dan naar moeten kijken op de film. Als het onder de mensen net zo ging als onder de dieren. Want het gaat dan over dieren. Hè? Als het onder de mensen net zo gaat als onder de dieren. Wat zijn dat toch goddeloze, losbandige mensen? Die zich van God en gebod niks aantrekken. Dat staat elkaar naar het leven, dat vreet elkaar op enzovoorts. En alle dieren worden continu bedreigd, altijd schichtig. Zelfs mijn katzuster nog, ja, ongeluid hoor, wat ze niet kent, dan meteen enzovoorts. Hè. Je zal maar zoals mensen door het leven moeten gaan met al die schrik enzovoorts. En door elkaar worden opgevreten. Maar als het bij de dieren is, is het mooi en bij de mensen is het niet mooi. Nee, het punt is, je moet het binnen de juiste proporties zien. Onder de omstandigheden en op zijn tijd. Zo is dat toch gewoon. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. In mijn Bijbel heb ik die uitdrukking onderstreept. Op zijn tijd. En niet eens zijn met een hoofdletter. Daar gaat het niet om. Het gaat om die omstandigheid waarover de eerste 8 versen van dit hoofdstuk spreken als inleiding. En dus je kunt niet dingen zomaar veroordelen en zeggen dit is niet goed en dat is niet goed en zo moet het en zus moet het. Dat hangt van omstandigheden af. En ik moet u bijzeggen, veelal veroordelen wij dingen in het leven van anderen en wij kennen die omstandigheden van die anderen niet eens. Niet echt, tenminste. En dus kun je er niet mee bemoeien. Moet je niet doen. Het enige wat wij weten is, alles is zo zijn tijd. De meest tegengestelde dingen. Zie. En hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. En erachter staat dan meteen, ook heeft hij de eeuw, want het ging even over tijd immers, de juiste gelegenheid, in deze wereld, in het algemeen, vind je afwisseling van omstandigheden. De tijden veranderen heet dat dan weer. Hè? Maar staat er, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Dus in die zin staat meteen een heleboel, grijpt meteen een hele hoog. Want de eeuw is een woord ter aanduiding van het onbeperkte. Het oneindige. In tijd, want zo kennen wij het woord meestal, zo wordt het ook meestal gebruikt. Zo van eeuwigheid, dat woord is het. Maar niet alleen in tijd, maar ook in ruimte. Mensen heeft er geen moeite mee om zich de ruimte voor te stellen als oneindig, kennelijk. meeste mensen schijnen dat te geloven. Ze kunnen zich daar dus iets bij voorstellen op een of andere manier. Ruimte als met oneindige afmeting. Ze kunnen zich ook de tijd voorstellen als oneindig. Dus eeuwig. Dat wil zeggen, de mens kan denken ver buiten zijn eigen realiteit. Buiten wat hij kan zien en tasten en omvatten enzovoorts. Hij kan zich voorstellingen maken van dingen waar hij helemaal geen deel aan heeft. Maar bovendien, zal ik nog eens wat bij vertellen. Wij leerden altijd dat de mens maar een klein deel van zijn hersenen gebruikt. Ik zal er nou geen grappen over vertellen. Dat kun je zelf ook wel bedenken natuurlijk, hè. Het laatste percentage wat ik gehoord heb was 30%, geloof ik. Maar dat was in een televisiereclame, geloof ik zo. Ik weet niet meer waarover, want dat ontgaat me altijd, waar het over gaat. Maar vond ik wel nadig. We gebruiken maar 30% van onze hersenen. Waar denk je dat die andere 70% voor zijn? Ik bedoel, het is dus inderdaad duidelijk dat de mens op een of andere wijze over mogelijkheden beschikt die hem ver ontstijgen. Het is net zoiets als een computer met een zeer hoge snelheid en met een groot RAM-geheugen, zal ik maar zeggen, terwijl er alleen maar een eenvoudig boekhoudprogramma op draait of zo, of een tekstverwerkertje of een spreadsheetje of zoiets. Heb je capaciteit over, het ding kan veel meer. Maar een mens leeft maar in een heel klein deel van zijn mogelijkheden. Ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Want de gedachte is natuurlijk toch dat de mens eigenlijk het idee heeft, toch wel, als hij eerlijk is, dat hij het idee heeft dat hij eeuwig is en dat hij het heelal aan kan.